Hey, 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 daar zijn we weer. En vandaag heb ik de gast Janine van Vliet. En met haar ga ik het hebben over hoe kan je nou zoveel mogelijk belasting besparen. Want dat is iets wat ik heel vaak te horen krijg. Dus luister je mee? Hey Janine, ja, leuk dat jij te gast bent hier bij mij. En wij gaan het dus vandaag hebben over ja, hoe kan je nou zo ja, veel mogelijk belasting besparen? Want dat is een vraag die ik denk ik wekelijks te horen krijg. Ik ken jou al een tijdje, maar wil jij jezelf even voorstellen?
Ja, zeker. Nou, dankjewel allereerst voor de uitnodiging, Kelly. Super leuk om hier aanwezig te zijn. Nou, ik ben Janine van Vliet, geldstroomexpert, registerbusinesscoach. En met mijn bedrijf Koken met Cijfers helpen wij hardwerkende ondernemers met geldstress naar financiële rust, zelfvertrouwen en vermogen.
Ja.
En onderweg dat ik nu bijna 5 jaar ondernemer ben, kom ik heel veel ondernemers tegen. En ik heb dus ook een aantal klanten, ook, die begeleide ik dan in coaching. En dan kwamen we altijd op dat fiscale stuk kwamen we uit. En dan merkte ik heel erg van ja, die ondernemers die hebben gewoon geen goede boekhouder.
Nee.
Nou, misschien wel een goede boekhouder in het verwerken van boekhouding. Want dat is waar boekhouders goed in basis zijn. Goed in zijn. En dat hun primaire taak is. Vind ik van alles van. Maar oké, okay. Wat ze niet doen vaak is goed advies geven. En dat ontbrak. Dus dat zag ik. En toen dacht ik, ja, volgens mij kan ik dat ook. En kan ik dat beter. En 2 jaar geleden is een fiscalist op mijn pad gekomen. En toen zei ik, ja, misschien moeten we dit gewoon maar eens samen op gaan pakken met elkaar. En dat zijn we vanaf vorig jaar gaan doen. En dat gaat heel hard. En ook heel dankbaar dat je gewoon heel veel ondernemers daarmee kan helpen. Hè?
Ja.
Kijken van, je doet het natuurlijk in advies van hoe kan je zo min mogelijk belasting betalen. Maar ook we brengen het ook echt daadwerkelijk in praktijk dat wij ondernemers helpen van eenmanszaak naar BV of van VOF naar BV.
Ja.
En dat is gaaf om te doen.
Ja, dat snap ik. Want dit is iets wat ik natuurlijk in mijn business ook heel veel zie. Ik zie heel veel eenmanszaken of VOF's hè, die inderdaad eigenlijk veel te veel winst maken. En daardoor dus eigenlijk heel veel belasting zitten te betalen.
Ja.
Maar dan inderdaad door gebrek aan kennis en ook niet de juiste informatie van die boekhouder.
Ja.
Ik roep dan al vrij snel, goh, is het niet slim dat jij eens misschien gaat kijken naar een BV? En dan komen ze eigenlijk vaak toch wel terug met allerlei doemscenario's en angstscenario's. En daar wil ik het wel graag met jou over hebben.
Ja, heel graag. Heel graag, want dat hoeft helemaal niet. Hè?
Nee.
Het is precies wat jij zegt. Het is echt het gebrek aan kennis bij de ondernemers. Dat ze die stap niet zetten. En dus heel erg afhankelijk zijn van het advies wat ze krijgen van hun boekhouder.
Ja.
Nou ja, boekhouders over het algemeen, dat zijn risicomijdende personen.
Ja, dat klopt.
Dus die willen eerst alles 3 keer uitgerekend hebben, nagekeken hebben. Probeer het nog maar een paar jaar, dan kijken we dan wel verder.
Ja.
Voordat je die stap gaat zetten. Ja, en die risicoaversheid, die projecteren ze ook op hun klanten.
Ja.
En dat vind ik dus heel erg zonde. Want als je even met een klant in gesprek gaat of een ondernemer en die vertelt zijn verhaal. Ik kan op basis van een kleine korte berekening en het gesprek, want dat is wel heel belangrijk. Hè?
Ja.
Je moet altijd wel in gesprek gaan met die ondernemer. Kan ik een advies geven van de stap is nu wel juist om te zetten of nog niet.
Ja.
Ga nog eventjes een jaar door of jij moet eigenlijk nu al wel overstappen.
Ja, want zijn er bijvoorbeeld specifieke winstbedragen waar je van zegt, oké, vanaf dat geldbedrag zou het interessant kunnen zijn
Zeker.
Om te gaan kijken.
Ja, ja.
En want daar hoor ik altijd hele verschillende bedragen. Heb je daar een graadmeter voor?
Ja, nee, absoluut. Kijk, voorheen, de graadmeter die we eigenlijk eerst altijd aanhouden was standaard 150.000 euro winst in de eenmanszaak, 2 ton in de VOF. Omdat met een VOF ben je vaak met z'n tweeën. Als je met meer bent, is de winst nog hoger.
Ja.
Dat was een beetje de graadmeter. Maar wat gebeurt er nu? Dat de overheid die heeft bedacht om de eenmanszaken en de VOF steeds minder aantrekkelijk te maken.
Ja.
Dus dat wil dus eigenlijk zeggen dat de aftrekposten die er zitten op de winst, en dan gaat het ook met name over de zelfstandige aftrek en de startersaftrek, en de MKB-winstvrijstelling, die staan eigenlijk elk jaar staan die ter discussie. En ze hebben dus al lang geleden gezegd van we gaan die zelfstandige aftrek, die gaan we eigenlijk jaarlijks gaan we die naar beneden bijstellen. En die is doe ik even uit mijn hoofd, 2027 nog maar €900. Terwijl die van echt een paar duizenden euro's afkwam.
Ja.
Dus dat wil eigenlijk zeggen dat het kantelpunt om naar de BV over te stappen steeds lager wordt.
Okay.
Dus als je even kijkt naar een eenmanszaak, was die eerst €150.000. Ja, wij zeggen eigenlijk nu, bij €90.000 is het al interessant om de berekening te gaan maken.
Oké. Okay.
Dus van belang is dus altijd dat je kijkt naar de winst. Ja. Niet naar de omzet, de winst. Hè. Dus de kosten moeten eraf zijn gegaan. En een ander belangrijk punt, en daarom is het echt maatwerk, is dat je ook moet gaan kijken naar wat heb je privé nodig om van te leven.
Ja.
Dus ik zeg een beetje het kantelpunt rond de 90.000, €95.000 is het interessant om te gaan berekenen.
Ja.
Maar wel bij een privé uitgavenpatroon die ligt tussen de 3.000 en €3.500 netto.
Ja.
Als het privé-uitgaven lager is, want ik heb ook genoeg ondernemers die ik spreek die zeggen, ja ik kom met €2.000 kom ik ook wel uit.
Ja.
En dan kan je dus die winst naar beneden toe bijstellen. Dus dan kun je misschien al wel zeggen, oh, dan wordt tussen de 80.000 en €85.000 wordt het al wel interessant om die overstap te gaan maken. De andere kant geldt ook, als je een hoog privé-uitgavenpatroon hebt, dus die kom ik ook tegen, tussen de €4.000, €6.000 netto. En dan zegt ze, dat heb ik netto nodig om van te leven. Dan moet het inkomen wel zo hoog zijn in de BV, dat dan het kantelpunt weer vele malen hoger ligt. Of dan kan het zelfs wel zo zijn dat het, ondanks dat je heel veel belasting betaalt in de eenmanszaak, het nog steeds voordeliger is om in de eenmanszaak te blijven dan in de BV.
Ah. Oké, dus een gesprek op maat is gewoon altijd belangrijk.
Ja,
je kunt dat nooit zo klip en klaar zeggen. Oké, voor jou is het zoveel, voor jou is het zoveel.
Nee, het is niet zeg maar van oké, heb je de €90.000 winst behaald, dan kun je de overstap maken.
Ja.
Het is altijd en. En ik moet er dan ook bij zeggen dat de overstap, en dan kunnen we het zo nog meteen ook nog even over hebben, van waarom stap je over naar een BV? De reden moet nooit alleen maar zijn dat je het doet vanwege fiscaliteit. Dus dat je het doet om belasting te drukken. Ik vind altijd dat er nog altijd een extra reden bij moet zijn om ook die overstap te kunnen maken.
Ja.
Want als je het SEC gaat kijken en je weegt alles af, en dat is vaak wat boekhouders doen, hè, die kijken dan naar de belastingdruk. Dus die kijken dan, oké, ga je naar de BV over en je betaalt alle belastingen, kom je eigenlijk op hetzelfde uit.
Ja, dat is dus inderdaad iets wat ik heel veel hoor.
Ja.
Ja.
Ja, maar daar zit de truc zit erin om dan iets verder te kijken dan dat. En daarom heb je ook een tweede reden nodig om die overstap naar die BV te kunnen maken.
En wat zou dan een tweede reden kunnen zijn? Is dat dan dat je, met een eenmanszaak ben je natuurlijk volledig zelf aansprakelijk op het moment dat er iets gebeurt. Ik heb natuurlijk zelf een eenmanszaak gehad toen ik failliet ging.
Ja.
Dan ben je dus volledig aansprakelijk. Ja. Dus het hele geldbedrag wordt uiteraard ook op jezelf verhaald. Ik heb daardoor €112.000 mogen afbetalen.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk wel duur leergeld.
Zeker. Ja. Ja. Dus inderdaad, de eerste reden, de meeste mensen die zeggen dus vanwege de fiscaliteit wil ik overstappen. De tweede reden waarom ze over willen stappen is risicoaansprakelijkheid.
Ja. Hè?
Ik spreek ook heel veel ondernemers die zeggen van ik wil echt ondernemen, vind ik tof, ik wil heel graag groeien. Maar ik wil ook dat mijn gezin het goed heeft en krijgt en houdt. Niet dat ze bij mij aan mijn huis gaan komen.
Ja.
Dus die risicoaansprakelijkheid, dat is toch wel eentje die bij heel veel ondernemers best wel zwaar op de schouders rust. En op het moment dat je natuurlijk overstapt naar een BV, dan heb je dat dus niet. Maar zeg ik er dan wel bij, je moet altijd wel zorgen voor dat je goed bestuurt in de BV.
Ja, want anders ben je nog steeds, dan houden ze je nog steeds aansprakelijk,
ja,
toch?
Exact. Want dan kunnen ze zeggen van, je bent toch bestuurders aansprakelijk. En dan kunnen ze nog steeds zeggen van, oké, en daarmee ben je dus hoofdelijk aansprakelijk. En dat kan al best wel snel. Want als jij er bijvoorbeeld voor zorgt dat je je boekhouding niet bijwerkt. Hè, dus je hebt misschien een aantal jaren, heb je de jaarrekening nog niet klaar. Je hebt het te laat gedeponeerd en allemaal. En je gaat dan failliet. En dan komt de curator en die zegt, ja, je wist ook eigenlijk helemaal niet hoe je ervoor stond.
Ja.
Dat kan al een reden zijn waarvoor zo'n curator al zegt van slecht bestuur heb je dan gepleegd.
En dit vind ik voor mezelf wel interessant. Want kijk, ik merk bijvoorbeeld dat mijn boekhouder, die heeft het zo druk, die loopt eigenlijk standaard achter. Dus ik heb nu onlangs 2023 ingediend. Want ik zeg, wanneer ga je mijn jaaropgave maken? Want ik krijg een beetje het gevoel van, ik hang ergens aan de achterste draad.
Ja.
Ja, maar ik vind het zelf ook niet fijn, want ik wil gewoon per jaar gewoon netjes bijlopen. Ja. En nu gaan we dus een inhaalslag maken, maar dat betekent wel twee keer heel snel achter elkaar aftikken.
Ja.
Maar ja, wat... Ja, kan je zeggen, misschien moet je van boekhouder verwisselen. Dat zou een optie kunnen zijn.
Dat zou een goede tip kunnen zijn, inderdaad. Maar dit is ook wat ik heel veel terug tegenkom in de praktijk. Hè. En dan hebben we dus eenmanszaak BV, waar we in die trajecten altijd dit onderwerp bespreken.
Ja.
Van wie is je boekhouder? Wat kan die boekhouder doen? Kan, als jij de omzetting maakt, kan die boekhouder ook BV's ondersteunen? Want er zijn ook heel veel boekhouders die zeggen van ja, eenmanszaken volgens prima. Maar bij de BV zijn er toch meer regels. Daar wil ik niet, wil ik niet aan voldoen. Dus dat is altijd onderwerp van gesprek. Maar we hebben natuurlijk ook de andere tak nog. Dat is het stukje coaching en bedrijfsverbetering wat we hebben. En daar komen we het eigenlijk nog veel vaker komen we het daar tegen.
Ja.
Dus cruciaal vind ik eigenlijk altijd. Wat je ook doet als ondernemer, moet je gewoon voor zorgen dat je gewoon een hele goede boekhouder hebt. En een boekhouder die up-to-date is. En die ook volgens de... volgens de maatstaven van 2025 ook werkt.
Ja,
en dat is niet, dat zijn geen schoenendoosboekhoudingen meer.
Nee.
Dat is gewoon eigenlijk, je kan met AI tegenwoordig zoveel. Dus dat een boekhouder nu nog steeds zegt van ja, ik heb 2023 niet afgerond. Dan weet ik, dan heeft die boekhouder in zijn proces iets niet helemaal goed op orde.
Ja.
Want als die dat wel heeft, dan zou die dat wel kunnen doen.
Ja, nou ja, en dit is, hè, je hebt een tijdje geleden had je inderdaad zo'n filmpje opgenomen van hè, de meeste boekhouders zijn nog dinosauriërs.
Dinosaurussen, ja.
Ja, en ik snap dat heel goed, want ik zie ook bij mijn klanten dat als ik bijvoorbeeld vraag van, goh, heb jij je e-mailbox geautomatiseerd? Dat hè, bijvoorbeeld alle facturen naar bijvoorbeeld de te betalen 001 gaan ze bij mij en vanuit die box gaan ze meteen naar mijn boekhoudprogramma. En ja, of scan jij meteen, hè? Ik ben net met jou even naar de winkel geweest. En nou, ik scan dan meteen mijn bonnetje in. En dat heeft bij mij ook echt wel tijd nodig gehad om dat ook in mijn systeem te krijgen. Want ik heb vanmorgen nog iemand gesproken die wilde bij mij een prijslijstcheck doen. En dan krijgen ze van mij een lijstje wat ik nodig heb om dat te kunnen doen. En toen zei ze, ja, maar ik heb deze gegevens allemaal niet. Ik zei, oké, maar heb je een boekhouder?
Nee.
Ja. Ik zeg, oké, dan die persoon die kan met één druk op de knop, kan die dit zo voor je uitdraaien.
Ja.
Maar daar is het dus, omdat voor de meeste mensen, in elk geval in onze branche, zijn cijfers echt abracadabra.
Ja.
Ik denk dat, hè, wij kennen elkaar vanuit Profit First. Ik denk dat toen ik daar in die opleiding zat, ik was de enige, en zal maar zeggen, die helemaal niks had met boekhouddingen. En ja, ik zei dan ook wel eens vaker, ik snap jou gewoon niet. Dus ik denk dat heel veel boekhouders ook gewoon niet in Jip en Janneke taal kunnen praten.
Ja.
Is dat iets wat mensen bijvoorbeeld bij jou wel kunnen verwachten?
Ja.
Ik weet dat, maar...
Ja. Ik heb ook een 5-puntslijstje. We dralen even af van het BV, moest straks nog even terugkomen. Ik heb echt een 5-puntslijstje waarvan ik zeg, hier moet een boekhouder aan voldoen.
Ja.
Dat is gewoon volledig gedigitaliseerd werken.
Ja.
Zorgen dat je toegang hebt tot je eigen boekhouding. Hoe vaak dat nog niet gebeurt. Ik vind het echt schandelijk dat je niet eens bij je eigen cijfers kan. Dus heb je dat, ga je jezelf gelijk te raden van, oh, ik kan er inderdaad niet bij. Bel morgen je boekhouder nog op en zeg, ik wil bij mijn eigen cijfers kunnen.
Ja.
Een dashboard, dat gebeurt bijna ook nog. Het klinkt gek, want er zijn hartstikke veel dashboards die je zo maatwerk kan koppelen. Maar nog heel veel boekhouders die zijn er nog niet eens aan.
Ja.
En dan bedoel ik met een dashboard gewoon even een overzichtje, waar je met een paar dingen gewoon ziet hoe je ervoor staat. Gewoon omzet, kosten, winst.
Ja.
Wat staat er op je bankrekening? Hoeveel btw moet je betalen? Dat is al heel fijn.
Ja.
En je hoeft echt niet die diepte in om alles te weten.
De basics.
De basics. Ja, nou dan komen we uit bij het stukje Jip en Janneke taal. Ja, dat is ongelooflijk. Kijk, ik bedoel, ik hoef niet over actieve latente belastingen met jou te gaan praten.
Nee,
toch?
Ik weet
en materieel vast actief. Ja, dan denk jij, ik hoor het ergens donderen in Keulen.
Ja.
Nou, dat hebben de meeste ondernemers hebben dat.
Ja.
Maar zo'n boekhouder verwacht wel dat jij helemaal snapt wat daarmee gebeurt.
Ja.
Dus het is de kracht om in Jip en Janneke taal te praten. Dat is wat ik inderdaad doe. En als je het niet begrijpt, probeer ik het op een andere manier uit te leggen.
Ja, doen we woezel en pip, zeg ik altijd.
Ja, soms lukt het mij ook wel eens niet. Maar dan is het soms...
Probeert het
je probeert het inderdaad wel. En ook niet 30 pagina's jaarrekening, weet je. Denk ik, die ondernemer die print het uit, die stopt het in zijn keukenkastje. En daar blijft het dan lekker liggen.
Maar er is ook geen jaarrekening hetzelfde. Want ik bedoel, ik zie inmiddels heel veel jaarrekeningen. Want dan zeggen ze tegen mij, ja, kan jij er dan even naar kijken? Want ik snap hier echt helemaal niks van. En dan denk ik, hoezo is hier niet gewoon een soort van simpel format voor? Want echt elke jaarrekening, dan denk ik, huh?
Ja, gelukkig, ze zijn er wel hoor. Het is eigenlijk wel een standaard vast format, zeg maar, waar ze mee doen. Maar ik snap inderdaad wat je zegt en wat je bedoelt.
Inmiddels kan ik er goed weg mee. En dat is dan ook het voordeel dat ik daar natuurlijk op een gegeven moment wat meer ben in gaan duiken. Omdat ik ook zag, ja, ik moet hier gewoon meer kennis van hebben. Ja. Want ik kan mijn klant niet helpen met die vraagstukken die er vanuit zo'n jaarrekening komt. Of vanuit een winst-verliesrekening.
Ja.
Maar ik verbaas me ook over de taal. Dan denk ik, joh, er snapt helemaal niemand iets van. In elk geval de gemiddelde ondernemer, die begrijpt het niet. Maar ik zie het ook op scholen. Ik had een tijdje geleden een stagiaire. En ja, ik zei ook tegen die man, ik zeg, lieve schat. Ik zeg, er is geen ondernemer. Zij moest eerst een heel plan maken met, allemaal ingewikkelde woorden. Ik ga het niet eens herhalen. En ik zei tegen, er is geen ondernemer die dat zo doet hoor. Die heeft een idee. Die denkt, hey, hier word ik enthousiast van. Als je geluk hebt, gaat hij nog een beetje kijken, oké, wat kost dit? Wat zou het me opleveren? Maar 9 van de 10, die springt gewoon van die springplank af.
Ja.
Ik zeg, en die
gaan gewoon.
Ja.
En die zien wel waar het schip strandt.
Ja.
Ja, klopt.
Dus oké, dus hè, die BV, dat is één ding. En die boekhouder, die moeten ze in elk geval digitaal zijn.
Ja, de laatste is dus, laatste van de 5 punten is proactief advies geven.
Ja, dat gebeurt nooit.
Nee.
Gebeurt nooit. Mijn boekhouder. Ja,
en dat vind ik eigenlijk zo zonde. Want daar laat die boekhouder natuurlijk ook een gigantisch gat liggen. Ja, dat is precies het gat waar ik inspring.
Ja.
Dat ik zeg van ja, dat kan toch veel beter. Kijk, ik ben geen boekhouder. Ik ben echt bedrijfskundige van huis uit.
Ja.
Dus ik pak het hele spectrum van het ondernemerschap pak ik beet. Maar wel heel erg sterk financieel gericht.
Ja.
Ja, als die boekhouder dat nou toch ook eens gaat doen. Hè? Want ja, de rest wordt allemaal gedigitaliseerd, geautomatiseerd. AI gaat allemaal weg. Dat zeggen ze zelf, nee, dat kan allemaal niet. Nou, dat gaat wel gebeuren.
Gaat absoluut gebeuren.
Dus wat hou je dan over? Dan hou je een boekhouder over die niet kan communiceren. Maar die heeft straks wel klanten. En die klanten die zeggen nu al, ja, maar ik vind het dan zo zonde dat ik dan geen advies krijg. En dan luisteren ze mijn filmpjes en zeggen ze, ja, ik heb meer kennis door jou dan door mijn eigen boekhouder. Ja.
Maar de boekhouder is ook 9 van de 10 keer niet proactief. Tenminste, ik zie ze heel weinig. Als ik bijvoorbeeld een kostprijsberekening doe en ik vraag wat dingen op via de ondernemer, krijg ik altijd tegengas.
Ja.
Want op het moment dat ik bijvoorbeeld... Ja, dus als, ik zeg ook standaard nu daarbij, als ik een kostprijsberekening aan iemand uitleg, dan zeg ik, als jij hiermee naar de boekhouder gaat, dan zegt hij dat dit niet klopt.
Ja.
Want wat ik in de kostprijs stop, is de inkomstenbelasting, de zorgverzekering, waar als die betaald... Want ja, die wordt eigenlijk altijd betaald als er winst wordt gemaakt.
Ja.
Jouw eigen salaris, noem maar op. En dan zeggen ze, ja, maar dat hoort niet, want dat is van de winst. Ik zeg, ja, maar de klant moet hier wel gewoon aan meebetalen. En het is leuk dat het niet boekhoudkundig klopt. Maar voor een kostprijs te berekenen hoeft het ook niet boekhoudkundig te kloppen. Ik zeg, die boekhouder die mag dat weer netjes verwerken zoals het hoort. Maar ik wil dat elke klant meebetaalt aan elke euro die jij moet uitgeven.
Ja, tuurlijk.
Dat is mijn doel.
Ja.
En ik denk dat jij daar misschien ook wel tegenaan loopt.
Ja. Nou ja, ik ga inderdaad zover dat ik zeg van ja, ik wil uiteindelijk dat een ondernemer zelfstandig in staat is om zelfs de beslissingen te kunnen nemen. Dus ze komen bij mij, ze mogen heel lang bij mij blijven. Maar ik vind het wel fijn dat ze moeten niet afhankelijk zijn van mij. Of ze moeten ook niet afhankelijk zijn van boekhouder. Ze moeten het gewoon zelf kunnen zien. Dus ik probeer ze met inzicht toch ook wel een beetje op te voeden. Met dat ze zoveel kennis hebben dat ze gewoon die gesprekken vol zelfvertrouwen aan kunnen gaan met die boekhouder.
Ja.
Want dat vinden ze toch vaak ook wel spannend. Hè? Van, die boekhouder die staat op een of ander voetstuk. Want ja, die gebruikt natuurlijk hele moeilijke termen. Maar eigenlijk, het is ook maar gewoon een ondernemer. En vaak nog hele slechte ook nog.
Ja, maar het is wel zo. Want dat is, ik denk dat dat ook het mooie is. Kijk, ik probeer ook mijn klanten natuurlijk. Ik vind het fijn als ze lang bij me blijven. Maar ik zeg ook altijd, uiteindelijk is het doel dat jij mij niet nodig hebt.
Ja.
En dat jij de kennis en de skills hebt, zodat jij jouw eigen onderneming zo kan inrichten zoals je het wil. Tuurlijk, wil jij één keer in de zoveel tijd lekker sparren en even kijken, hey, waar kan ik weer de verbeterslag aanbrengen? Dat zal jij ook hebben.
Ja.
Ja, tuurlijk, meer dan welkom. Maar iemand die op mij of op jou gaat leunen, ja, dat is denk ik ook helemaal niet het doel van ondernemen.
Nee,
je wil die ondernemer juist zo zelfstandig mogelijk maken.
Ja. Ja, nee, dat klopt. Vandaar dat ik ook echt nauwelijks starters ook heb.
Nee.
Maar meer ondernemers die net even iets verder zijn, zeg maar, in de fase dan de startersfase.
Ja, en als je dan, als we dan teruggaan naar die BV, ja, want
ja, we waren bij risico-aansprakelijkheid gebleven. Ja. Ja, dus dat was eigenlijk puntje twee. Dus we hadden de eerste, waarom zou je de overstap maken naar de BV? De eerste is vanwege fiscaliteit, hè, dat je minder belasting betaalt.
Ja.
De tweede is risico-aansprakelijkheid.
En drie is vermogen, denk
ik. Drie is vermogen.
Ja.
Ja, ja, want ja, in een eenmanszaak kun je geen vermogen opbouwen.
Nee. En hoe komt, ja, kun je me uitleggen hoe dat komt? Want ja, dat is misschien wel interessant voor de luisteraar.
Ja, nou, nu komt het wel een beetje het kleine technische verhaal. Je hebt zeg maar in het privéstukje drie boxen waarover je belasting betaalt.
Ja.
Dus je hebt box 1, dat is waar de winst invalt.
Ja.
Dus veel ondernemers die denken ook dat ze belasting betalen over wat ze privé opnemen. Maar je betaalt belasting over de winst in een eenmanszaak. Nou, dat zit in box 1. Box 1 gaat over werk en inkomen. Dan heb je box 2, dat is zeg maar het aandeelstukje. Dus als je in een BV zit, dan heb je daar je aandelen.
Ja.
En als je een dividenduitkering hebt, dan betaal je daar dividendbelasting over. Dus de meeste ondernemers die hebben geen box 2.
Nee.
Box 3 is vermogen. En vermogen is alles wat je hebt. Nee, je huis valt meestal in box 1 je daarin zit. Maar heb je bijvoorbeeld een tweede huisje, dan valt die in box 3. Maar daar zit bijvoorbeeld ook gewoon je spaargeld zit daarin. Je aandelen wat je daarin hebt zitten.
Ja, coins zitten die er ook al in?
Zitten ook in box 3. Het enige wat niet in box 3 zit is pensioenbeleggen. Want dat is weer werk en inkomen.
Oké, dus dat zit dan weer in box 1.
Ja, dus het gaat even nu om het box 3 verhaal.
Ja.
En het box 3 verhaal, als je alleen bent, dan heb je een grens. Waarbij je zeg maar, jouw vermogen mag maximaal 57.000 euro zijn. En daar... Of dat stukje betaal je geen vermogensbelasting. Dus geen box 3.
Dus tot 57.000 euro betaal je geen vermogensbelasting.
Ja.
Alles wat daarboven is...
Dan ga je vermogensbelasting betalen.
En hoeveel is dat?
Dat is nu nog best wel heel laag.
Ja.
Dus dat is een paar procent. Maar dat gaat hoger worden, want ze zijn heel erg bezig met die box 3.
Ja.
En ze willen dus dat je straks gaat betalen naar werkelijke waarde. Dus dat je af gaat rekenen over de waardestijging van je aandelen bijvoorbeeld. Maar dat zijn plannen die liggen al lang bij de overheid. Nou, het kabinet is nu weer gevallen, dus het zit weer even in de ijskast.
Ja.
Dat duurt maar.
Maar dat gaat waarschijnlijk wel komen.
Dat dus kan ooit, kan. Ja, nou ja, ze zijn, waarom? Omdat het, je hebt heel veel mensen die hebben vastgoed aangeschaft in box 3. Hè, gaan dat verhuren, hoeven daar nu eigenlijk nauwelijks belasting over te betalen.
Ja.
En dat vinden ze dus oneerlijk. Mag je een mening over hebben. Of dat oneerlijk is, ja of nee, dat maakt niet zo heel veel uit. Waar het om in zit, is dus dat vermogen van 57.000 euro. Als je met z'n tweeën bent, dus je bent fiscaal partner, zit het op 114.000 euro. Plus maal 2.
Dubbel, ja.
Nou, ga je nu even naar het stukje punt 3, vermogen opbouwen. Waarom lukt dat niet in een eenmanszaak? In een eenmanszaak kun je wel wat spaargeld hebben staan, maar niet te veel. Als je ooit controle krijgt, dan kan die belastinginspecteur die kan dan zeggen van... ja, ik vind dat jij gewoon te veel geld in je eenmanszaak hebt staan. En eigenlijk ben je dat aan het onttrekken uit box 3. Uit het vermogensstukje.
Ja.
Dus het is helemaal niet handig om heel veel geld in die eenmanszaak te hebben staan. Want ja, dan kun je er alsnog over afgerekend worden. Want SEC, als je kijkt van wat is een eenmanszaak... Een eenmanszaak is geen juridische entiteit, wat een BV wel is.
Ja.
Dus zakelijk is privé en privé is zakelijk. En zo moet je er eigenlijk ook... Dus kijk je er bedrijfskundig naar, moet je het heel goed scheiden. Hè?
Ja.
Zorg dat je zakelijke bankrekening hebt en een privébankrekening.
Ja.
Maar kijk je er echt het fiscaal gezien naar... Dan kan zo'n belastinginspecteur zeggen van... ja, jij hebt misschien een paar ton in die eenmanszaak staan. Die had je ook in box 3 neer kunnen zetten. Had je er lekker vermogensbelasting over moeten betalen.
Het is eigenlijk bizar, toch? Want ja, ik zie dat heel veel ondernemers inderdaad... die willen dan niet veel geld uit die zaak onttrekken. Want dat vinden ze ook spannend. Want ze zeggen, ja, ik wil eigenlijk daar ook wel buffer hebben. Hè. Ik adviseer ze toch eigenlijk altijd wel... 6 maanden vaste lasten.
Ja, maar dat kan wel, hè?
Ja.
Dus dat mag ook wel, hè?
Ja, dat ligt er natuurlijk aan. Ik heb ook eenmanszaken die echt wel met 12 medewerkers zitten.
Ja,
en
dan kom je er niet zo makkelijk aan, hè?
Nee,
die 6 maanden.
En dan ben je dus, als je dan 6 maanden geld moet hebben... ja, dan kom je dan zit je aan die paar ton.
Ja, dat klopt.
Ja.
Maar ja, weet je, je moet dat goed in argumenten wel kunnen onderbouwen... waarom daar zoveel geld staat. Ja, dus ik vind het wel dat je... ik spreek dan meestal over echt MKB-bedrijven... met zoveel mensen in dienst. Nou, als je 3 maanden hebt, dan doe je het al heel goed, denk ik.
Ja, zeker.
Als je dat kan onderbouwen. Ja, weet je, we hebben die coronaperiode gehad. Heel veel ondernemers die gingen gelijk de schulden in.
Ja.
Ja, de ondernemers die dat dus niet hadden, die hadden dus die buffer staan. Die zijn er ook behoorlijk op ingeteerd. Dus je mag best wel wat hebben staan. Alleen, Ja, als
je moet het kunnen verantwoorden.
Je moet het goed kunnen verantwoorden, inderdaad. Maar het kan niet op een gegeven moment een miljoen zijn. Want ooit komt dat natuurlijk, gaat het natuurlijk wel een keertje naar privé toe.
Ja, en dus dan zeg je dus ook van oké, 1, belastingvoordeel. 2, aansprakelijkheid. 3, vermogen. Is er dan nog een reden? Ja.
Nou, en puntje 4 is verkoopbaarheid van je bedrijf.
Ja.
Dus als je een eenmanszaak of een FOF hebt, dan is je bedrijf heus wel verkoopbaar.
Ja.
Maar het is toch een stukje lastiger dan dat je een BV hebt.
En hoezo is dat?
Nou, in een BV heb je te maken met aandelen.
Ja.
Dus je hebt, als je de enige ondernemer bent, heb je 100% aandelen. Ja. Stel je wil bijvoorbeeld je kapsalon wil je gaan verkopen. Ja, dan verkoop je de aandelen. En die aandelen ga je dan waarderen.
Oh, okay.
En er zijn hele mooie methodes daarvoor, waarderingsmethodes, om dat te waarderen.
Ja.
Ik doe dat een paar keer per jaar, zeg maar, dat een ondernemer bij mij komt en die zegt van joh, ik wil graag een bedrijf kopen of verkopen. Dus niet, dat is niet standaard mijn traject, maar een beetje wat er op mijn pad komt. Als je nou een eenmanszaak of een FOF hebt, wat ga je dan doen? Dan ga je kijken naar wat staat er op mijn balans aan bezittingen.
Ja.
Nou, dat is dan dus je inventaris. Als je even kijkt naar een kapsalon, dat zijn dan alle stoelen, alle materialen, alles wat er staat.
Ja, en dat is dan maar 10 jaar en elk jaar dat het ouder is, gaat het er al vanaf.
Ja, is vaak dan niet zo heel veel meer waard. Dus dat is dan heel weinig. En dan moet je gaan discussiëren over de goodwill.
Ja.
Nou ja, goodwill. Ik ben erop afgestudeerd, maar het is een beetje gebakken lucht. Dat wat de gek ervoor geeft.
Ja.
En dat is veel, dat is lastiger van zeg jij maar wat mijn kapsalon waard is of niet. Ja, het klantenbestand. Nou ja, dan moet je het klantenbestand gaan waarderen.
Ja, maar wat ik tenminste zie, is wat ze doen, is dan kijken ze inderdaad naar de winst die er uit de onderneming komt.
Ja.
Wat de ondernemer zichzelf, dat halen ze er al af. En de omzet van de ondernemer halen ze er vaak vanaf. Want dan zeggen ze, als jij weggaat, dan valt dat waarschijnlijk weg. Dus
blijft er niet zoveel over, denk ik.
Nee, er blijft belachelijk weinig over. Ja. Dus ik zeg ook heel vaak, kijk, op het moment dat je het aan een buitenstaander wil verkopen, het is eigenlijk niet zo interessant. Dus of als je iemand in je team hebt die kan opvolgen, die al in jouw bedrijf zit, die ook de waarde ziet van oké, dit krijg ik. Maar die buitenstaander, die gaat ze krijgen een appel en een ei en dat is dan je levenswerk.
Ja, en heel veel ondernemers zeggen, mijn bedrijf is mijn pensioen.
Ja.
Nou, als ik ondernemers dat hoor zeggen, dan denk ik,
dat
gevaarlijk.
Is
want dan het is maar net, wanneer wil je dan met pensioen? Je moet er echt naartoe werken.
Ja.
Dus eenmanszaak BV, eenmanszaak FOF is echt lastig hoor. Want dat is echt van, dat was gewoon handjeklap, bij wijze van spreken. En als je gaat waarderen, kan wel. Moet je het altijd gaan waarderen naar een BV toe.
Ja.
Dus het overdragen van aandelen is echt makkelijker. Want je verkoopt gewoon je aandelen voor een X-prijs.
Ja.
En je gaat naar de notaris en je regelt de omzetting in. En diegene is gewoon eigenaar van alle hebben en houden wat er in die BV zit.
Okay.
Dus ook de lijken uit de kast die erin zitten, maar ook de goede dingen die erin zitten. Ik dat vind dat eigenlijk wel makkelijk. Plus dat als je wat jij zegt, je hebt bijvoorbeeld een medewerker. Die zou misschien op termijn, zou het wel interessant zijn. Je hoeft niet gelijk 100% van de aandelen over te delen. Je kunt dat fasegewijs kun je dat doen. En zo krijg je hele mooie constructies waarbij de koper langzaam invloeit en de verkoper langzaam uitvloeit.
Ja, veel slimmer.
Dat is eigenlijk, ik vind dat veel slimmer. Ja. Ik heb een paar van die klanten die dus dit zo op deze manier hebben gedaan. En dat zijn dan overnames die gaan als die. Die lopen op een rolletje gewoon.
Ja, maar het is ook logisch. Want kijk, die verkopende partij die kan eigenlijk langzaam een stap naar achter doen. Het kan in sommige gevallen ook wel wat lastiger zijn. Dat heb ik ook al eens meegemaakt.
Ja.
Want je moet toch je kind los gaan laten.
Zeker.
En de nieuwe partij die wil eigenlijk ook inbrengen. Dus die wil ook dingen gaan veranderen.
Ja.
Maar aan de andere kant, die kopende partij, die kan eigenlijk heel langzaam invloeien. Ja. En dat gaat eigenlijk smooth. Want op het moment dat die ander dan wegvalt, die kopende partij die weet precies wat hij moet doen.
Ja.
En ik denk dat enorm veel voordelen heeft.
Is heel goed voor je continuïteit van je bedrijf. En ik denk zeker zoals je het hebt
veel
over kapsalons, zeg maar, salons wat jij begeleidt. Dat is toch meestal gevestigd, de naam in een bepaalde plaats.
Ja.
Ik weet uit eigen ervaring dat als je een kapper hebt die heel erg fijn is, ga je niet weg.
Nee,
dan ben je dus bereid, in mijn geval, om een uur te rijden, 1 keer per kwartaal, om daar naartoe te gaan.
Ja, ik rijd 3 kwartier en 1,5 uur. Ik ga zelfs naar 2 verschillende kappers.
Kijk, kun je nagaan. Dus die continuïteit is super belangrijk. En de taak die jij hebt als ondernemer is ervoor zorgen dat je jezelf misbaar maakt in je bedrijf. En dan, pas op dat punt, dan is de verkoopbaarheid op zijn top.
Ja, dat is sowieso. Op het moment dat jij, als het bedrijf nog volledig op jou leunt, is zeg ik ook altijd, ja, dan hoef je niet eens te denken over verkopen. Kijk, je moet eerst zorgen dat jij niet meer leidend bent. Hè? En natuurlijk mag je het ook wel aansturen, maar het is niet de bedoeling dat die hele zaak op jou hangt, want dan is het gewoon niet realistisch om te verkopen.
Ja, het is wel, je kunt het verkopen, maar de prijs zal altijd lager zijn dan dat je zeg maar echt met een zelfstandig team werkt.
En wat ik dan hoor, ik ben benieuwd, hè, ze zit natuurlijk met een DGA-salaris.
Ja.
Moet dat wat per se uit de zaak gehaald worden? Want dat is soms nog een soort van belemmering, denk ik. Dan zeggen ze, ja Kelly, dat kan ik helemaal niet eruit halen. Hoe werkt dat?
Ja, je bent dus een BV geeft wel, het geeft plichten, hè?
Ja.
Dus je moet van veel meer regels moet je voldoen dan dat je dat in een eenmanszaak hebt. Een eenmanszaak is toch wat meer vrij buiten, freewheeler. BV niet, hè? BV, daar kom je dus in loondienst. Afhankelijk van wat voor type bedrijf. Meestal kom je in loondienst van je holding.
Ja.
Wij zeggen altijd één BV is geen BV. Zorg dat je er twee hebt, hè? Dus een werkmaatschappij, dat is waar je bedrijf in zit. En een holding is daar waar je vermogen in op gaat bouwen. En je komt dus ook eigenlijk altijd in je holding, kom je in loondienst terecht. Dan heb je een paar eisen waar je aan moet voldoen. Dus je moet minimaal 56.000 euro bruto
uit de zaak halen,
een salaris hebben. Hè? Dus dan, dat is dan bruto. Dus dan ga je loonbelasting betalen. Dus je stukje belasting gaat er al vanaf.
Ja.
Krijg je gewoon net zoals je medewerkers, krijg je een loonstrook.
Ja.
En dat is in het begin wel even wennen. Ja, ik ben zelf per januari overgegaan naar een BV.
Ja.
En na 4,5 jaar moest ik weer wennen aan een loonstrook.
Ja. Ja, want dat voelt voor sommige ondernemers ook een beetje, ja, dan is het net of ik geen baas ben meer van mijn bedrijf.
Ja.
Ja.
Ja, weet je wat wel tof is? Je mag je eigen loon vaststellen.
Ja,
hoe cool is dat?
Ja.
Het is dus minimaal 56.000 euro bruto. Als je dat naar netto gaat rekenen, dan zit je dus rond die 3.000 euro netto per maand. Vandaar dat ik dus met die maatstaven reken. Maar het mag altijd hoger zijn. Nou ja, er zijn allemaal uitzonderingen. Als je part-time werkt, dan mag je het part-time doorrekenen en zo. Dus het is niet altijd, het is 56.000 euro. Maar werk jij 4 dagen, dan is het gewoon 4/5 van 56.000 euro.
Ah, okay.
Dan hoor je ook al wel waarom het zo belangrijk is dat je goed advies krijgt. Ja. Hè? Want als je dit soort dingen niet weet en je krijgt hier geen advies over, ja, dan doe je eigenlijk maar wat.
Nee, maar dan heb je dus geen idee. Want heel veel van mijn klanten die hierover nadenken, of waar ik eigenlijk de aanzet geef van, goh, hè, je maakt op dit moment zoveel winst. Ik denk wel dat het verstandig is dat jij dit gesprek eens gaat voeren met jouw boekhouder. En dan komt er nog een ander ding. En dat is, ja, het is in het eerste jaar heel duur om over te stappen. Ik heb echt ook wel een aantal ondernemers gezien die dan het eerste jaar in die overstapping naar die BV, die betalen zich helemaal lam.
Aan wat?
Nou ja, en belasting die nog moest teruggevorderd worden en dat soort dingen.
Ja.
Dus kun je daar wat meer over
vertellen? Ja, dat snap ik wel. Eventjes nog heel even terug naar die loon, die stukje, want je moet aan 3 voorwaarden voldoen.
Oh, sorry.
Dus minimaal, en dan komen we daarna op die andere uit. Want ik wil wel het volledige plaatje vertellen.
Ja, dat doe je goed.
56.000 euro minimaal.
Ja.
Je moet meer verdienen dan je meest verdienende medewerker. Dus als je kappers hebt, dan moet je dus een hoger salaris hebben dan je best verdienende kapper.
Nou, vind ik ook niet meer als normaal.
Vind ik ook, maar in praktijk gebeurt dat nog wel eens dat iemand
80% van de prijslijsten die ik controleer, heeft de ondernemer een lager salaris als de medewerker.
Ja. Dus wij vinden dat in basis, op papier vinden wij dat belangrijk, maar in praktijk gebeurt dat niet altijd. En je moet een inkomenstoets doen. En een inkomenstoets wil eigenlijk zeggen dat je net zoveel moet verdienen als iemand in een gelijksoortige functie bij een ander soort bedrijf.
Okay.
Dus dat wil dan dus zeggen, stel je hebt een kapsalon en er werken 5 mensen in en jij bent een soort de manager, dan zou dat salaris gelijk moeten zijn aan de manager van een andere salon met ook 5 medewerkers.
Okay.
Nou vind ik wel in de branche, deze branche zeg maar, dat komt eigenlijk altijd wel uit.
Ja.
Er zitten niet zulke enorme, enorme verschillen zitten daarin. We weten wel uit onderzoek dat 75-80% van de DGA-ondernemers, directeur groot aandeelhouders, zitten allemaal rondom die 56.000 euro salaris.
Ja, ja, dus die keren zichzelf dan ook niet meer uit. Of dat, er is dan geen ruimte voor.
Nou, ik denk je moet naar 2 dingen kijken. Dus je moet gewoon kijken naar wat zegt de wetgeving. Daar moet je gewoon aan voldoen. Maar je moet ook goed kijken naar wat heb je privé nodig om van te leven.
Ja.
En het eerste is in basis nog best goed te doen. Maar ik kom wel in praktijk veel ondernemers tegen die zichzelf nu in een eenmanszaak al veel meer uitkeren dan dat salaris van 56.000 euro. Ja, je moet ook leven. Hè? Dus het is niet de bedoeling dat als je naar de BV overstapt, dat je er dan in privé achteruit gaat. Vandaar ook altijd eerst die eerste doorrekening is gewoon heel, heel belangrijk.
Want je gaat, zal maar zeggen, van die 56.000 euro, met een eenmanszaak is het natuurlijk zo dat je, je kan bijvoorbeeld een zorgverzekeringswet of zo, dat betaal je bijvoorbeeld gewoon net zo hard van de zaak. Maar dat kan, dat ga je dan.
Dat zit ook in dat DGA-salaris.
Ja, dat moet je dan inderdaad van dat salaris betalen. Ja. Ja. En ik denk dat dit ook een hele grote valkuil is. Wat ik zie bij eenmanszaken is dat zij gewoon harteloze pinnen van die zakelijke rekening.
Ja.
En dan denken, ja, dan gaat daar dan de BTW lekker van af. Want dat schrijf ik dan af op de zaak. En zeg ik, nee, dat wordt nog steeds gewoon gezien als jij niet kunt verklaren waarom dat
exact
zakelijk is. Dan is het gewoon een privé-onttrekking. Ja. En wordt dat gewoon opgeteld bij wat jij privé uit de zaak hebt.
Ja, en dat is goed dat je dat zegt. Want in een BV wordt het allemaal nog een beetje strenger. Ik ben laatst ook even door mijn accountant op de vinger getikt. Maar ik heb er dus eentje uitgekozen bewust die echt mega streng is.
Ja.
Omdat ik wil gewoon het voorbeeld zijn voor elke ondernemer. Dat ik kan zeggen, ze bestaan.
Ja.
Weet je, een factuur moet in een BV gewoon echt op naam van bedrijf staan en niet meer op jouzelf.
Ja.
Dus je kunt niet zomaar alles invoegen.
Ja.
Personal trainer bijvoorbeeld. Ja.
Nee, dat kan
krijgen er niet in.
Bijvoorbeeld, ik laat wel eens wat thuis bezorgen. Dat is dan wel voor hier. Maar dat laat ik dan thuis hebben. En de rest, dat kan dan ook niet meer.
Nee.
Nee, grappig. Ja. Je kunt dat wel laten bezorgen, maar dan moet het factuuradres nog steeds hier zijn.
Nou, het factuuradres maakt niet zoveel uit, maar je moet het altijd op naam van het bedrijf hebben staan.
Ja, oké. Dus
dat is wel belangrijk. Okay. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Dus BV is wat strikter. Dus dat is van het loon. En toen zei jij net van, ja, maar hoe komt het dan dat mensen ervaren dat het eerste jaar heel erg duur is?
Ja,
dat is ook wel wat ik nu ook terugzie. Kijk, waarom wij dit als dienstverlening zijn gaan starten, is omdat ik zag dat boekhouders er gigantisch veel tijd over deden om die omzetting naar die BV te maken.
Ja.
Soms wel gewoon 8 maanden. Terwijl wij weten, en wij geven dat ook aan, als je alles op orde hebt, je hebt geen gekke dingen erin zitten. Ja, je boekhouding moet echt bij zijn, want anders kun je de overstap niet maken. Maar je hebt geen gekke dingen als inzijnde van een pand bijvoorbeeld. Of je hebt een lening, want dat moet allemaal geherfinancierd worden. Maar gewoon een hele eenvoudige eenmanszaak of structuur. En je hebt je boekhouding bij, dan zeggen wij, we kunnen binnen 5 weken kunnen we overstappen.
Oh, dat is wel echt heel snel. Ja.
Ja.
En als je dus een eigen pand en zo hebt,
dan
wordt het allemaal wel wat ingewikkelder.
Ja, dat wordt allemaal ingewikkelder. Want dan moeten we financieringsspecialisten erbij gaan betrekken. Dan moet geherfinancierd gaan worden. Dat zijn trajecten die wel wat langer duren.
Ja.
Maar wat wij in praktijk zien, is dat die boekhouders die doen er zo lang over. Omdat vaak die boekhouding niet bij is.
Ja.
Hè, hebben we het weer over die boekhouder die nog 2023 moet afmaken.
Ja,
ja, als jij per 2025 over wil stappen, dan moet 31/12/24 moet klaar zijn. Anders lukt het gewoon niet. Dus je moet gewoon volledig bij zijn. Dus daarvan zie je dat boekhouders er eerst heel veel tijd over doen. Dan vervolgens geen goed advies geven. Dus die ondernemer gaat een beetje zwemmen. Die ondernemer komt ook een beetje in zo'n soort grijs gebied terecht. Van ja, ik wilde eigenlijk heel graag met terugwerkende kracht per 1 januari overstappen. Maar het is nu april, mei.
Ja,
ik weet niet zo goed waar ik nu aan toe ben. Dus ja, ik blijf maar gewoon acteren alsof ik een eenmanszaak ben.
Ja.
Moet ook, hè? Kan ook niet anders.
Ja.
Maar ja, dan vervolgens ga je wel privé onttrekken. Zoals je gewend bent uit de eenmanszaak. Maar op papier ben je eigenlijk al BV.
Ah.
Dus alles moet met terugwerkende kracht teruggerekend gaan worden. En hoe langer die periode duurt, hoe ingewikkelder het wordt. En dan krijg je inderdaad die constructies van, ik moet nog superveel belasting afdragen. Oh, ik moet nog. Ik weet niet precies waar ik aan toe ben. Oh ja, ik zit nu in een BV. Oh ja, vennootschapsbelasting. Maar ik moet ook nog inkomstenbelasting betalen. Ja, dan komt er heel veel in één keer in korte tijd komt erbij kijken. En dan snap ik dat ondernemers zeggen, dat eerste jaar kost gewoon heel veel tijd.
Dit is dus exact wat er gebeurt.
Dit is wat er gebeurt. Dit is dus wat wij niet willen. Dus vandaar dat wij nu ook zeggen, wij gaan nu op dit moment niet meer met terugwerkende kracht ondernemers omzetten naar de BV.
Ja, dus pas weer vanaf 1 januari.
Vanaf 1 januari 2026 beginnen wij met proactief ondernemers omzetten.
Ja.
Want als je dus genoeg kennis hebt, dan, en je hebt genoeg geld op de bankrekening staan, dan kunnen we je gewoon voorbereiden voor 1 januari.
Ja.
En dan kun je dit stukje allemaal overslaan. Dan heb je dat gewoon niet.
Ja, want dan heb je ook niet dat je nog een enorme kostenpost krijgt.
Nee.
Jij had ook in een van jouw video's, als je haar nog niet volgt, Janine van Vliet op Instagram. Ik zal haar sowieso ook al haar gegevens delen hier in de show notes. Maar jij maakt echt waanzinnig leuke video's. En nou, dan had je ook gezegd van, nou, ik heb een ondernemer die moest eigenlijk een ton afrekenen, maar we hebben haar die ton bespaard.
Ja.
Ja. Ja. En dan denk ik, ja, goed advies.
Ja,
dus
goed advies is goud waard. Ja, dus kijk, een omzetting naar een BV, dat is wel een investering, hè? Ja. Want je moet natuurlijk rekenen op goed advies. Je hebt een fiscalist nodig. Dus ik werk samen met een fiscalist. Ja. Dus hoe wij het traject hebben ingestoken is, we vinden dus kennis en informatie super belangrijk. En de Jip en Janneke taal. Nou, als een fiscalist iets niet heeft,
is het Jip en Janneke taal.
Dus je hebt de boekhouder en daarna komt de fiscalist.
Die het nog moeilijker
maakt. Oh, die praat abracadabra. En dat zeg ik ook heel vaak tegen hem. En dan weet hij ook dat ik dat zo zeg. Die heb je wel nodig. En je hebt een notaris nodig.
Ja.
Dus dan, die trajecten die duren zo lang, omdat die notaris het vaak ook heel druk heeft.
Ja.
En wij werken dus met een all-in tarief, dus een all-in traject, met notaris erbij, waarbij wij de afspraak hebben, op het moment dat wij de stukken indienen, kun je binnen 2 weken kunnen ze passeren bij de notaris.
Ja, dat is top.
Ja, en dat is dus eigenlijk de theorie die we afgesproken hebben. In de praktijk merken we gewoon dat het meestal binnen een week gebeurt. Als alles op orde is, dan kan het binnen een week. Dat is wat je wil, want je wil eigenlijk die no-zon, die grijze zone, die wil je zo kort mogelijk houden.
Ja.
En vandaar dus ook die proactieve omzetting, is dat we nu ervoor gekozen hebben, oké, we beginnen vanaf oktober, beginnen we structureel elke maand met ondernemers proactief adviseren naar die BV toe.
Ja.
En we kiezen ervoor om te zeggen, we pakken dan het eerste kwartaal, 1 januari tot en met 1 april, kunnen we dit ook nog doen.
Ja, en dan moet de omzetting wel echt gebeuren.
Dan moet de omzetting wel gebeuren en dan nog een uitloop tot het maatwerk, zeg maar, in het tweede kwartaal. Maar kwartaal 3 moet je gewoon geen omzet, wij moet je gewoon geen omzettingen doen. Omdat je dan dus te maken krijgt met, dat we dus zien dat ondernemers misschien al 40.000 euro privé onttrokken hebben.
Ja.
En dat is dan, omdat je dan in die BV zit, om goed te begrijpen, dat is dan een netto bedrag, maar je bent eigenlijk al in de BV. Dus je moet daar een bruto bedrag voor van maken.
Ja.
En dat betekent dan dus dat je daarover moet gaan afrekenen.
Ja. Ja, en als je dus inderdaad pas op dat halve jaar zit, ja, dan kost het echt serieus geld.
Ja.
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 Oké. Okay. Dus en ja, is er een standaard bedrag te noemen waar je van zegt, oké, je moet je rekening mee houden bijvoorbeeld als je die overstap zou overwegen, bijvoorbeeld als ze dat met jou zouden willen doen.
Wij hebben vaste tarieven. Ja. Dus eigenlijk voor die hele SEC, de basis, hè, als er vastgoed bij komt kijken, financieringen, dan wordt het maatwerk. Dus dan moet het anders gaan berekenen. Maar wij hebben ongeveer een rekening. De omzetting eenmanszaak BV is 7.000 euro exclusief BTW. En de omzetting FOF BV is 10.000 euro.
Ja.
En daar zit dan alles in.
Ja.
Dat is ook wat ik bij mijn klanten ook
wel
zie.
Lekker.
Ja, het is gewoon één bedrag. Je weet gewoon waar je toe bent. Bij mijn klanten wat ik dan zie is, dan komen ze met een fiscalist in gesprek. En die fiscalist zegt, oké, kan het voor 2000 euro, kan ik het doen. Dan zegt die ondernemer tegen mij, ja, jij bent echt veel te duur. Nou, dat moet in praktijk nog wel blijken. Dan betekent het dus eerst, ze zijn er maandenlang mee bezig.
Ja.
Hè, fiscaal gezien kost het dat dan echt veel geld. Dus dat is het al, wat er speelt. Vervolgens komt dan ook nog de rekening van de notaris.
Ja.
Oh, ja, daar hadden we van tevoren geen rekening mee gehouden.
Nee.
Nou, dan is de notaris is er dan geweest. Dan moeten er nog overeenkomsten opgemaakt worden. Want je bent in loondienst, dus je moet jezelf managementvergoeding overeenkomst. Je hebt een aantal vaste overeenkomsten heb je nodig. Nou, dan kom je weer terug bij die fiscalist. En die fiscalist zegt, nou, dat is mooi. Dan kun je een paar honderd euro per overeenkomst kun je afdingen.
Ja, en bij jou zit het allemaal al
in. Alles zit erin. Ja, nou, boekhouding moet opnieuw ingericht worden.
Ja.
Boekhouder gaat extra kosten rekenen. Nou, wij doen geen boekhoudingen, dus dat is dan standaard.
Nee, en misschien moet je zelfs wel naar een andere boekhouder. Want dat zou
overstap
ook
maken. Ja, wij begeleiden daar goed in. Wij hebben ook goede contacten, zeg maar, met boekhouders waarvan wij zeggen,
ja, tuurlijk.
Daar kun je het verwachten van wat ik vind, wat de standaard is. Nou, wat gebeurt er dan? Zo'n ondernemer is ontevreden. Want die dacht, oh, ik kan de omzetting doen voor 2000 euro.
Ja.
Maar gaandeweg zijn ze op een gegeven moment gewoon meer geld kwijt dan in zo'n traject waarin alles gewoon. Waar je wordt ontzorgd. Dat is eigenlijk wat we willen. En we willen het efficiënt doen. Dus ook van tevoren. Echt, je moet er gewoon voor zorgen. Doe je huiswerk. Dus zorg dat je al kennis hebt over de BV. En daar faciliteren wij in met video's. Goed uitleggen van wat is het nu precies. Dat je niet onwetend aan tafel komt te zitten.
Ja.
Maar je doet één keer die overstap. Ik zeg altijd, je koopt ook niet zo heel vaak een huis.
Nee.
En dan ga je ook goed op informeren, kijken wat je wil. Nou, dit is zo'n stap. die doe je vaak 1 of 2 keer in je ondernemersleven.
Ja, want kan je van een BV nog terug naar een eenmanszaak als je dat zou willen? Ja. Oké, dat kan.
Dat kan. Dat
want
kan.
Wordt ook, daar hoor ik ook allerlei spookverhalen over. Dan zeggen ze, ja, dan kan je nooit meer terug. Ik zeg, ja, maar hoezo zou dat niet kunnen? Als jouw bedrijf helemaal verandert, dan kan je toch gewoon switchen. Leek mij logisch. Maar dat is dus
je kan zo. Zeker weer terug. Dan moet je gewoon eigenlijk dezelfde stappen weer terug gaan zetten. Ja, maar dan moet je ook wel aan denken dat dat dan weer eenzelfde investering kost als die je dan weer doet.
In principe, als je naar een BV gaat, denk ik niet dat je daarna nog denkt, ook ga terug naar een eenmanszaak. Dat zijn denk ik uitzonderlijke gevallen.
Nee, die intentie moet je gewoon echt niet hebben. Je moet echt de intentie hebben van, oké, ik ga naar die BV voor dus die redenen. Vandaar dat je het nooit alleen om die fiscaliteit moet doen. Ik zet die stappen voor de langere termijn, voor de toekomst. En dat is ook wat wij kijken niet alleen naar het nu, maar we kijken ook naar de toekomst.
Ja, van, wil je heen?
Waar wil je heen? Wat zijn je stappen? Want daar adviseren we je op. Niet dat jij nu de omzetting naar de BV gaat doen in een hele eenvoudige constructie. En dat je dan volgend jaar denkt, oh ja, maar ik wilde nog een tweede vestiging openen. Of, oh ja, ik wilde vastgoed gaan aankopen. Dat zijn allemaal dingen die wij ook bespreken. En dan zeggen we in één keer van, oké, als de tijd al rijp is, ga dan nu de constructie helemaal goed zetten zoals je hem wil zetten. Ja. En niet dat je volgend jaar weer terug moet doen. Want ja, elke aanpassing kost dan uiteindelijk toch wel weer geld.
Ja. Ja, want dat is dus ook nog iets. Hè? In onze branches, pensioen is veel ondernemers hebben dat niet. Misschien is het in elke branche, denk ik wel.
Ja, dat is wel heel veel ergens.
Want iedereen denkt, oh ja, dat komt wel.
Ja.
En dan komt er natuurlijk een punt dat iemand inderdaad zegt, nou ja, dan wil ik misschien wel in vastgoed investeren. Maar ja, in een eenmanszaak is dat dus inderdaad ook veel minder interessant, omdat je dus dan weer met die box 3 te maken krijgt bij een tweede huis.
Nee, je kan, als je vastgoed zakelijk aankoopt, kun je dat wel in een eenmanszaak doen.
Ja.
Maar wij zouden altijd adviseren, als jij vastgoed wil aankopen, doe dat gewoon standaard in een BV. Ja. Want als je het om moet gaan zetten, dat kost gewoon heel veel tijd en herfinanciering en noem het allemaal maar op.
Ja, dus eerst naar de BV en dan vastgoed kopen.
Ja, maar je kunt ook gewoon los vastgoed kopen. Hè? Dus het is niet zo dat je altijd denkt van, ik heb een bedrijf en dan ga ik de omzetting doen naar een BV. Je kunt ook morgen een notaris gaan en zeggen, ja, ik ga een holding openen, want ik wil met vastgoed aan de slag. Vastgoed is niet per definitie ondernemen.
Dus ik zou bijvoorbeeld even voor mijn beeldvorming, ik ben een eenmanszaak.
Ja. Je zou dit pand willen kopen.
Ja, bijvoorbeeld. En dan zou ik dus voor het pand een holding kunnen opzetten.
Ja, of vastgoed BV. Ja. En dan kun je zeg maar het vastgoed kun je dan gaan verhuren aan je eenmanszaak.
Ah.
Maar als je een eenmanszaak vastgoed aankoopt, kun je het niet verhuren aan je eenmanszaak.
Nee.
Want dan zit het er al in.
Ja, want dat is ook logisch. Want jij bent het, in een eenmanszaak ben jij het bedrijf en vice versa.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Oh, maar dat is wel leuk, want dat wist ik dus niet dat kon. Dus nou, dank je.
Ja.
Dus,
ja, en weet je, en daarom kijken we ook. Hè, we zijn nu ook bezig met ondernemers die hebben bijvoorbeeld verschillende takken. Dus die hebben binnen hun bedrijf meerdere bedrijven. Hè?
Ja.
Ja, in een eenmanszaak heb je meerdere handels. Je kan maar 1 eenmanszaak kan je hebben. Ja. Hè? Dus dan heb je meerdere handelsnamen heb je eronder staan. Nou, dan gaan we kijken in de BV. Hoe kun je dat het beste inzetten? Hè? Ja. Dus dan zou je eventueel meerdere BV's kunnen openen. Maar we hebben nu ook 1 klant waarvan we zeggen van, nou ja, weet je, dat ene takje, dat is niet zo groot wat we doen.
Nee.
Dus hou dat takje dan bijvoorbeeld gewoon lekker in die eenmanszaak.
Ja.
En dan heb je daar die flexibiliteit, heb je wel. Heb je ook niet die beperkingen van, oh, je moet dat salaris eruit halen. En zet dan het onderdeel wat wel winstgevend is, zet dat dan bijvoorbeeld weer in een BV.
Nou ja, dus er zijn echt
Zijn legio mogelijkheden. Ja. Maar dat maakt ook wel, er zijn zoveel mogelijkheden dat je heel erg als adviseur moet gaan kaderen.
Ja.
Dus dat is ook wat ik elke keer zeg. Kijk, die fiscalist, het liefst wil die dan jou 10 opties geven wat je allemaal kan. En ik zeg vooral, ik ben heel erg aan het kijken van, oké, welke informatie is nu van belang voor deze ondernemer?
Ja.
En geef hem dan 2 of 3 keuzes in plaats van 10.
Ja,
want
je overziet het niet meer
gewoon. Dus we zijn altijd, wat we belangrijk vinden is dat ondernemers die kennis zelf hebben, zodat ze zelf de beslissing kunnen nemen. En dat ze achter hun eigen beslissing kunnen staan. En of dat nou geldt van, ik wil de overstap maken naar de BV. Dat is bijvoorbeeld 1 beslissing.
Ja.
Maar de volgende beslissing is, en in hoeveel BV's ga ik dat stoppen?
Ja.
En hoe ga ik de overstap maken? En hoeveel salaris ga ik mezelf geven? Dat je daar een eigen mening over vormt.
Ja.
Maar wij zijn wel sterk sturend. Dus we laten wel alle opties laten we zien. En dan zeggen we ook, oké, als je deze keuze maakt, dan kost jou dat 100.000 euro belasting.
Ja.
Dat is die ene video die jij zag.
Ja.
En als je deze keuze maakt, dan kost het je niks.
Ja.
Nou, dan had je mijn advies er al uit.
Ja, nou, ik wou net zeggen, heel veel keren.
Heel veel keren.
Ja, dus, ja. Maar ik denk, daarom, hè, goed advies is goud waard. Ja. Ik zag ook dat jij een nieuw boekje hebt.
Ja.
En dat gaat volgens mij ook van eenmanszaak naar BV.
Klopt.
Dus dat is misschien ook wel interessant als iemand denkt van... hey, ik wil daar in elk geval mezelf al een beetje over inlezen.
Ja.
Dat boekje zit volgens mij nog in de pre-order of wanneer is
het? Hij zit nu nog in de pre-order met dat wij het opnemen. Oh, ja, deze week wordt hij gedrukt en komt hij uit.
Deze podcast komt in principe 2 dagen later online.
Oh, nou dan is hij nog even in de pre-order. Ja, als je nu nog even snel besteld inderdaad, dan kan ik hem deze week nog naar je versturen. Ja. Want daarna ga ik op vakantie. Ja, dus dan wordt het begin september.
Ja.
Ja, dat heb ik echt gemaakt omdat ik dacht van... Je hebt heel veel ondernemers die dus inderdaad denken van... ja, die BV, dat is echt een ver van mijn bed show. Dat is alleen maar voor grote ondernemers. Ik heb er te weinig kennis van, weinig stand. Ik weet het niet.
Ja.
Nou, daarom heb ik dit gemaakt om het in Jip en Janneke taal uit te leggen aan je. Wat nou eigenlijk een BV is, hoe het werkt. Wat wel slim is om te doen, wat niet slim is om te doen.
Ik ga meteen wat boekjes voor hier bestellen, want dat is hartstikke mooi om gewoon naar iemand, aan iemand mee te geven waarvan
zeker.
Ik denk...
Ja.
Hey, ik denk dat jij... dat dit een volgende stap voor jou zou kunnen zijn.
En dat is het. En dan, dus het is echt kennis vergaren.
Ja.
En op basis van die kennis dan na te denken over... what's the next step? Maar ga maar eerst maar eens beginnen met kennis vergaren. Want dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
En dan kom je ook veel beter aan tafel te zitten. En dan krijg je dus niet het probleem... wat jij in het begin zei van... dat die boekhouder tegen jou zegt van... ja, maar dat is toch niet interessant. Nee, dat moet je niet doen. Nee, maar dan heb je gewoon een veel waardevoller gesprek met je boekhouder daarover.
Ja, en ik denk ook dat hè, als ik dan inderdaad kijk, soms dan zijn we heel erg afhankelijk van die boekhouder. Ja, maar die boekhouder moet het regelen. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk zelf altijd 100% aansprakelijk.
Ja.
Wij hebben dat met mijn man gehad. Er is een fout gemaakt in de boekhouding. Ja, het heeft ons gewoon €150.000 gekost. Was geen goedkoop foutje. En mijn man was daar in eerste instantie best wel boos over. Ik zeg, ja, maar uiteindelijk ben jij nog steeds verantwoordelijk. Ja. Jij hebt er gewoon ook niet naar gekeken. Hij zegt, ja, maar daar betaal ik mensen voor. Ik zeg, ja, maar zo werkt het niet. En ik denk dat dit is natuurlijk ook... Je bent zelf verantwoordelijk voor... Ja, waar wil ik heen met mijn bedrijf?
Ja.
Wat is het beste voor mij in mijn situatie? Dus je zult je daar ook over moeten inlezen. Ondanks dat je dat misschien ingewikkeld vindt. Maar goed, daar zijn dus... Nou, dat boekje is daar denk ik dan een mooi voorbeeld van.
Ja.
En volgens mij heb je ook nog een ander boekje, toch?
Ja, Financieel Gezond in de Hand Omdraaien. Dus daar leer je zeg maar hoe je, zonder dat je echt diep in die boekhouding duikt, dat je eigenlijk heel makkelijk op je bankrekening kan zien hoe je er
Ja, verschillende rekeningen openen.
Ja.
Ja, dat is iets wat ik ook iedereen adviseer. Ja, heb niet al je geld staan op 2 rekeningen. Want je mist gewoon totaal
inzicht.
Het overzicht.
Ja, ja, ja. Dus als je al niet bij je boekhouding kan... en je weet al niet hoe je ervoor staat... hoe kan je dan toch een systeem bedenken voor jezelf... dat als je op die bankrekening staat... dat je nog steeds beslissingen kan nemen op basis van je gevoel.
Ja.
Want dat is wat heel veel ondernemers doen.
Ja.
Maar wel verantwoord.
Ja.
Dat je weet, het kan eruit.
Ja, ik moet altijd lachen. Ik doe het natuurlijk al jaren zo... En ik heb bijvoorbeeld een investeringsrekening. Ik heb de laatste jaren andere keuzes gemaakt. Dus in die investeringsrekening, daar stort ik nooit geld. En iedere keer als ik dan iets zie voor hier, dan open ik die bankrekening. Dan denk ik, oh ja, 1 cent. Nee, dat kan ik niet kopen. Maar dat is helderheid die ik ook iedere ondernemer zou gunnen. Van als al die andere stappen nog veel te ver zijn, ga dan eens eerst kijken hoe kan ik inderdaad meer... Als je het nog niet durft te wisselen van die boekhouder en je bent zelf helemaal niet digitaal en je wilt toch die schoenendoos blijven doen, wat ik jou ook niet zou adviseren en jij ook niet.
Nee.
Want het kost ook gewoon heel veel tijd.
Ja.
Op het moment dat je die schoenendoos hebt, een horror.
Ja.
Ik doe nou dat bonnetje inscannen. Nou, als ik met de kwartaalaangifte nog 1/2 uur bezig ben, dan is het echt al veel.
Ja.
Maar het is ook een kwestie van routine. Maar op het moment dat je dat niet hebt... Maar je kunt inderdaad wel inzicht krijgen. Hey, hoeveel geld is er gereserveerd voor mijn BTW? Hoeveel geld is er gereserveerd voor de belasting te betalen? Wat mag ik mezelf nog uitkeren? Hoe kan ik nog investeren in educatie of in een nieuw apparaat, whatever? Ja, als je dat allemaal op 1 hoop hebt staan... Ja, vroeger, ik had altijd angst en beven voor die blauwe envelop.
Ja.
Dat heb ik nu echt nooit meer.
Nee.
Ik betaal belasting echt fluitend.
Ja. Ja, het is wel in een BV krijg je er dus echt heel veel. Daar word je helemaal gek van. Ja. Ik kreeg laatst weer 15 tegelijkertijd. Maar ja.
15 belastingbrieven?
Ja, belastingbrieven. Oh, ja, moest ik weer iets doen, weet je wel. Een beetje. Oh, ja. Ja, dat is toch wel. Ja. Maar dat klopt, dat helpt gewoon gigantisch. En misschien wel een leuk voorbeeld, want wij hebben een gezamenlijke klant, Manon. Ja. En hoe lang is Manon al klant bij jou?
Nou, al eventjes hoor. Ik denk vanaf 2020, 2021 denk ik.
Nou ja, op een gegeven moment kwam ze dus bij mij dat ze zei, ja, ik wil graag ook meer inzicht in mijn bedrijf. En toen zijn wij aan de slag gegaan. Het eerste wat we zeiden, oh, jij moet nu de overstap gaan maken naar een BV. Ja. Dus dat heeft ze dan gedaan. En ze heeft gewoon hartstikke groeiend. En doordat we dit systeem hebben ingericht, heeft ze gewoon super veel grip op hoe het gaat.
Ja, en zij ziet alles en ze zit altijd bovenop. Maar dat is fantastisch.
Maar dat is gewoon heel fijn, weet je wel, dat je niet continu met je neus in die boekhouding moet zitten als je dat niet gewend bent en je vindt het ook niet leuk. Ik denk dat
niemand
de meeste de meeste ondernemers die willen toch graag bezig zijn met de passie daar waar ze ondernemer voor zijn geworden.
Je bent geen ondernemer geworden om goede boekhoudkundige te worden.
Ja, behalve de boekhouders zelf.
Behalve de boekhouder.
Ja, ik vind het ook in basis vind ik boekhouden ook niet leuk. Vandaar dat ik het dat nu uitbesteed heb. Ja. Maar ik vind het wel leuk om met mijn cijfers bezig te zijn en dat te analyseren.
Maar die cijfers zijn. Dat is je basis. Weet je, als jij niet weet, oké, wat gaat erin, wat komt eruit. Ik adviseer ook al mijn klanten om gewoon 2 keer per jaar gewoon de app van de bank erbij te pakken. En gewoon er eens doorheen te gaan scrollen. Met, of even uit te draaien. Ik draai het zelf altijd uit en ik zet het dan eventjes in Excel. En dan ga ik zelf altijd kijken van, hey, wat zijn nou uitgaven die mij opvallen? Waar ik van denk, wat is dit eigenlijk? Ja. Zo had ik denk ik 2 jaar lang een bedrag naar Google, €120. En ik kon het niet vinden waar het voor was. Bleek dat voor mijn andere bedrijf had mijn man per ongeluk een enterprise account afgesloten voor Gmail. Nou, er komt niet eens €120 omzet in dat bedrijf per maand. Dus ik was dat al 2 jaar lang aan het betalen. Maar we konden gewoon niet vinden waar het van was.
Nee.
Dus dit, en of €50 aan een of andere app die ik nog nooit had geopend. Dus het geeft je ook inzicht om naar die cijfertjes te kijken.
Zeker, zeker. En dan zit je dus helemaal niet met die boekhouder aan tafel om met van die moeilijke termen te kunnen. Je kunt alles gewoon op een heel makkelijk niveau kun je het doen. En die boekjes die ik schrijf, schrijf ik dus echt in Jippe Janneke niveau. En mijn bedrijf heeft koken met cijfers. Dus ik probeer ook alle moeilijke elementen probeer ik te vertalen naar eten. Want dat is mijn tweede passie. Ik hou van lekker eten. En ik heb ook een horeca-achtergrond. Dus ik vind het gewoon ook heel leuk om te doen. En dan wordt het makkelijker. Hè? Dus, dus ik hoor nu inderdaad heel veel ondernemers zeggen, ja, mijn boekhouder is ook een dinosaurus. En ik denk, maar daarmee snap je precies wat we met elkaar bedoelen. Je hoeft het niet uit te leggen.
Nee.
En zo schrijf ik die boekjes dus ook van, ja, weet je, als je het hebt over chocola bijvoorbeeld. Of dat je het hebt over een afwasborstel. Als ik tegen mijn klanten zeg, denk eens aan die afwasborstel. Betekent het gewoon dat je ritme in je bedrijf moet gaan doen. Net zoals met afwas, dat het ook zo is. En zo eenvoudig kun je het dus maken.
Alles is zo belangrijk in Jip en Janneke. Mensen zeggen dat ook altijd tegen mij. Oh, jij maakt het zo simpel. Zeg ja, maar ik, dat is denk ik een van de hoofdredenen waarom ik uiteindelijk mijn faillissement heb aangevraagd. Omdat ik zag zelf door het boom het bos niet meer.
Ja.
Ik had achterstallige betalingen bij de Belastingdienst. Want dat leek me de slimste partij om niet te betalen. Echt heel dom, maar goed. Dat wist ik toen nog niet. En mij werd gewoon geadviseerd. Oké, je hebt €50.000 schuld. Als je nu de stekker eruit trekt, dan ben je daarmee klaar. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.
Nee.
Dus als ik ook nu kijk met de kennis die ik nu heb. Ja, ik had ook nooit failliet hoeven gaan. Want ik zat eigenlijk gewoon met mijn kont op een goudmijn.
Ja.
Ik wist alleen niet zo heel goed, omdat ik de cijfers niet kende. Ik vroeg een te lage prijs. Ik had dus inderdaad al mijn geld op 2 rekeningen staan. Ik had gewoon geen overzicht. Nee. En dat overzicht, ik denk dat is echt de basis. Dus
basis
weten,
van alles. Ja, zeker.
Okay, wat gaat erin? Ja. Wat komt eruit? Wat moet ik aan belasting betalen? En ik zeg ook, als je geen 14 rekeningen wil, net zoals ik dat heb, met 5 rekeningen ben je al een heel eind.
Ja, ja. Ja, de kracht zit er maar uiteindelijk in de eenvoud. Ik had er ook eerst heel veel. Ik heb het nu weer teruggebracht. Ja. En ik dacht, moet ik elke maand naar die accountant de afschriften sturen? Daar word ik helemaal gek van. Dus laat ik maar even weer teruggaan naar de basis. Maar dat helpt gewoon heel erg. Ja. Inzicht is toch wel, dat is toch de key. En uiteindelijk gaat het erom, maar je moet niet harder gaan werken. Je moet gewoon slimmer werken.
Ja.
En als je gewoon precies weet van, oké, dit moet ik doen om dat eruit te krijgen.
Ja, en ook misschien eens reverse engineer. Oké, wat heb ik nodig om te leven?
Exact.
En wat heb ik nodig om al mijn kosten te draaien? En kan ik inderdaad nog in die kosten schipperen, zodat het gunstiger wordt? En hoe kan ik dan inderdaad zo'n financieel gezond mogelijk bedrijf bouwen?
Ja, en dan is het weer, dat is ook hoe wij altijd werken, hè? Dus vanuit, zeg maar, wat heb je nodig om dan vanuit daar te gaan rekenen? Ja, dan hoef je niet altijd maar die enorme tonnen met geld omzet binnen te halen.
Maar... Want uiteindelijk is dat het ook niet.
Zeker niet.
Tuurlijk, je wil geen geldzorgen hebben, maar uiteindelijk zijn er andere dingen veel belangrijker. Ja. Dat is veel meer je drijfveer.
Absoluut, absoluut. Ja, het enige is, ik ontkom niet altijd in de BV aan toch een stukje vakjargon. Want dat moeten we er wel in zetten. Dus dat maakt wel dat het niveau om naar de BV over te stappen echt wel een stukje hoger is dan de eenmanszaak. Dus het kan ook gewoon nog zijn, misschien gaat het wel heel erg supergoed, maar ben jij zelf mentaal nog niet klaar voor een BV?
En dat is ook oké.
Dat is oké, maar dan moet je gewoon eerst zorgen dat je gewoon veel kennis op gaat doen. Vandaar dus die boekjes.
Ja. Dus stap 1 zou in elk geval zijn, oké, als je denkt over een BV of als je inderdaad rond die 85.000 euro winst zit, ga dat boekje eens lezen. Of ga je in elk geval eens verdiepen in, oké, zou het voor mij interessant zijn? En stel je voor, mensen denken, die Janine, dat klinkt me helemaal leuk. Ik weet dat je een wachtlijst hebt, dus hoe werkt het bij jou?
Ja, dus ik heb dus een wachtlijst inmiddels. Ja, dus wat wij dus doen voor de Eenmanszaak BV is, wij bieden gewoon gratis doorrekeningen aan.
Ja.
Dus wij vragen een aantal onderdelen, vragen wij op. En dan hebben we een half uur een gesprek met elkaar over je bedrijf. En dan in dat half uur heb ik het al van tevoren doorgerekend. En krijg je ook gewoon een advies van, is het verstandig of niet om te doen? Nou, ik vind het belangrijk om dat gratis te doen vanwege het feit dat je, je weet het eigenlijk al wel niet. Dus je hebt eigenlijk echt eventjes gewoon een goede aanzet nodig dat je verantwoord die beslissing kan gaan nemen. En dan is het altijd aan jezelf om dan te zeggen van, dan ga ik de overstap maken. Dat kun je natuurlijk bij ons doen. Ik heb net uitgelegd hoe dat traject dan een beetje werkt. Maar dat kan je bij iedereen kan je dat kwijt. Ja, wij werken dus inderdaad met een wachtlijst voor die doorrekengesprekken.
Nou, dat snap ik, want anders dan ben je de hele dag doorrekengesprekken aan het doen, denk ik.
Ja,
je hebt ook nog ander werk.
Ja, exact. En we kijken ook wel een beetje met wat komt er binnen. Als wij al op voorhand zien van we kunnen nu al aan de cijfers kunnen we al zien dat de BV echt niet interessant is.
Dan hoef je dat gesprek niet te voeren.
Kunnen we dat al eerder vertellen dan dat jij zeg maar op gesprek komt daarin. Dus dat kunnen we al
is dat gesprek live of is dat gesprek via Zoom of hoe werkt zo'n
Ja, dat doe ik telefonisch. Ja. Maar wat ik altijd wel belangrijk vind is dat je zelf de berekening ziet. Dus dat is ook wel vaak dat boekhouders zeggen van, nee, het is nu niet interessant. En dan zeg ik, ja, maar...
Waarom niet?
Waarom niet? Want je wilt even met eigen ogen zien waarom het wel of waarom het niet zo is. Ja. Dus de doorrekeningen die sturen we altijd door, zodat je zelf ook nog eens even goed kan kijken van, oké, maar wat heeft ze nu eigenlijk ingevuld?
Ja, oké. Dus stap 1, ik zou jou sowieso gaan volgen, want daar doe je
al
stap
1. Ja, maar dat is soms wel heel fijn, want dan doe je al heel veel kennis op.
Ja, want het is Janine van Vliet, toch hè? Dan kun je daar natuurlijk ook alle andere info vinden. Ik zal in elk geval het boekje, ik zal alle links, zal maar zeggen, hier in de show notes zetten. Is er dan nog iets wat jij vindt van, dat moet ik nog gezegd hebben voordat we hem af gaan ronden?
Nou, stap 1 dus bij alles is, of je nou die omzetting naar die BV wil gaan maken, ja of nee, zorg gewoon dat je je boekhouding bij je hebt. Want als jij nu nog zit te keuzelen in 2023... of zelfs 2024 en je moet nog heel veel gebeuren, maar je wil graag in 2026 de overstap maken.
Ja, dan moet je als Speedy Gonzales alles op orde krijgen.
Dan is er werk aan de winkel.
Ja, dus inderdaad, eigenlijk is dat sowieso het
andere. Nee, dus het is eigenlijk altijd. Hè? Ja. Dus het is gewoon een algemeen advies. Zorg dat je gewoon altijd bij bent. En wees ook kritisch op je boekhouder. Want het kan rustig zijn dat je boekhouder bij is met de BTW-aangifte, maar voor de rest nog allemaal niks gedaan heeft.
Ja.
Dus je moet bij zijn met je volledige administratie, als ook in zijnde balans. Alles moet bijgewerkt zijn, want dan heb je eigenlijk pas echt inzicht.
Ja, dus stap 1 is sowieso, zorg dat je boekhouding op orde is. Zorg dat je niet meer met schoendozen werkt. En zorg in hemelsnaam inderdaad voor die digitalisatie, scheelt je zo ontzettend veel tijd. Je hebt er al een hekel aan. Dus ik zou sowieso ook zeggen, dat bonnetje inscannen, dat kost je nog geen seconde.
Nee.
En als je aan het aan het einde van die 3 maanden 2 dagen bezig moet zijn met alleen een btw-aangifte. Ja, ik word daar niet gelukkig
van. Ik ook
van.
Niet hoor. Nee. Nee, vreselijk. Dat moet maar liefst zo snel mogelijk afgerond zijn.
Dus hou je boekhouding bij, jongens.
Ja, en zeg je van, nou ja, ik heb dit nu gehoord en ik denk, ja, mijn boekhouder is zo'n dinosaurus. Ja. Maar waar kan ik een goede vinden? Ja, dan mag je ook altijd even een berichtje sturen. Want dan kunnen wij je ook doorverwijzen naar boekhouders waarvan wij weten, die hebben wel die kwaliteit. Die werken met de normen anno 2025. Daarvan weten we, die geven gewoon goed advies. Daar mag je proactief advies mag je daarvoor geven. Ja. Weet wel, daar betaal je ook voor. Hè? Dus je moet niet verwachten dat je voor 50 of 150 euro per maand zo'n boekhouder gaat vinden. Nee. Daar hoort gewoon ook echt een prijskaartje hoort daarbij. Maar ja, ik zou bijna zeggen, ja, dat is een no-brainer. Want elke investering die je doet in een goede boekhouder, dat moet zichzelf uiteindelijk weer terug kunnen gaan verdienen.
Nou ja, dat is weer het, hè, of ik betaal een ton of ik speel. Ik heb die ton niet, hoef ik niet te betalen. Dat is ook alleen al advies.
Beter dan investering voor jezelf dan naar de Belastingdienst.
Nou, ik wil net zeggen, ja. Nou ja, dankjewel. Dankjewel dat je er was.
Graag gedaan.
Ik vond het heel leuk. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden. Ik bedenk me nu, wou je nog iets anders zeggen? Want voordat ik hem...
Nou, volgens mij hebben wij alles wel vol gekletst. Hoe wat we vol kunnen kletsen.
Ja, dat denk ik ook wel. Dank je. Ik vond het super waardevol dat je er was. Ik denk dat het een hele waardevolle podcast ook is geworden voor vooral mensen die daar natuurlijk mee te maken hebben. En als je nog groeiende bent, maar dat is iets waar je in de toekomst aan denkt, dan is het natuurlijk ook heel waardevol om al te weten. Dus nogmaals dank. En ik ben benieuwd, jij als luisteraar, wat vond je hiervan? Kon je het een beetje volgen? Was het hier bij Janneke genoeg voor je? En hoe denk jij erover? Dus laat het me alsjeblieft weten in de comments. Of stuur me een DM. Of stuur Janine een berichtje. Vindt ze ook hartstikke leuk. En dan zeg ik dankjewel. En tot de volgende keer. Kelly's No.